Nu we met zo weinig zijn, kunnen we de zangdienst beter ook overslaan. En meteen de koe bij de horens vatten. Want ik wil sowieso naar een lofzang gaan. Een lofzang van Paulus. Dus zingen gaan we dan toch alleen dan zonder muziek. En die lofzang van Paulus, tenminste dat staat erboven in mijn Bijbel, die vinden we in Romeinen 11. Helemaal aan het einde van het hoofdstuk. Ook aan het einde van een betoog van Paulus. Romeinen 9 tot 11, maar dus, ja, sowieso natuurlijk Romeinen 1 tot 11. Maar Romeinen 9 tot 11 kun je wel zien als een apart gedeelte binnen dat geheel, omdat het spreekt over de positie van Israël. Hè. Paulus heeft eerst uitgelegd in die eerste hoofdstukken dat, dat het heil naar de natie is gegaan. Hè, vooral ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 11. En, hij legt dan uit van hoe zit dat dan met Israël? En, want dat zou een logische vraag zijn naar aanleiding van het voorgaande. Nou, als Paulus dan heeft uitgelegd wat over de soevereiniteit van God, hè, ik ga er straks nog wel meer over zeggen, maar het soevereine handelen van God, dat God de dingen plaatst, dat God de dingen op zijn plek zet, dat God zijn plannen ten uitvoer brengt, dan besluit Paulus met, en dat is ook het thema, oh, diepte van rijkdom, zegt hij dan. Oh, zo'n uitroep, dat oh, dat is een uitroep van blijdschap, maar ook van dankbaarheid. En nog meer eigenlijk, denk ik, van verwondering. Hè? Van, oh, wat een God, en wat een rijkdom en wat een wijsheid van God. Daar gaat het ook over in dit vers. Maar hij zegt dit natuurlijk naar aanleiding van het voorgaande. En nu kan ik niet al het voorgaande gaan bespreken. Ik zei al, dit is een conclusie, een uitroep, een lofzang op wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken, maar vooral in dit laatste gedeelte naar voren brengt. Maar we zouden daar wel even van de samenvatting even van kunnen bekijken. Want die samenvatting die vinden we een vers eerder. Daar zegt Paulus dit. Ik lees het eerst even voor uit de vertaling. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Hier staat... we gaan gelijk de vertaling wat corrigeren, want het staat er net iets anders in de vertaling dan dat het er letterlijk staat. Maar hier staat dat, want de God, dat is de exclusiviteit die Paulus erin legt. Er is één God. Er is er één die alles bepaalt, die alles plaatst, die alles beschikt. Dat is de God. Paulus zegt ergens anders van... Er zijn er wel meer die goden genoemd worden, maar als het erop aankomt, dan is er maar één God, want er is er één die, zoals hij later in dit hoofdstuk zegt, dus daar komen we op, uit wie alles is, door wie alles is en tot wie alles is. Maar de God sluit samen op, hè, sluit allen, de allen samen op, tot in ongehoorzaamheid of ongezeggelijkheid. En die allen, dat is Jood en Heiden. Daar gaat het over in deze hoofdstukken. Ik ben de laatste tijd nogal bezig met die Romeinenbrief. Ik heb ook vanaf oktober, de meeste van jullie weten dat wel, op een dinsdagavond hier in Hendrik de Ambacht Bijbelstudies geven over die Romeinenbrief. Dus ik kan nu niet op... Even kijken, wat is dit? Uitstellen. Ik kan nu niet op elk detail ingaan, maar ik kan nu wel zeggen van, nou, daar komen we te zijn de tijd nog wel een keer op. Met dit vers, God sluit allen op in ongehoorzaamheid, opdat hij zich over de allen, hè, ook dat is bepaald, hè, de allen worden opgesloten in ongehoorzaamheid, en de, opdat hij zich over die allen, diezelfde allen, zou ontfermen. En dat doet God. God sluit allen op in ongehoorzaamheid. En het plaatje wat jullie net zagen, dat was van een plaatje van een berglandschap, hè, met daartussen dalen. En God gaat heel zijn schepping op die hoogte brengen, om bij die beeldspraak te houden. Hij gaat zich over allen ontfermen. Maar die weg van God, die gaat door diepe dalen. Die weg van God gaat door diepe dalen. Zoals het allen opsluiten in ongehoorzaamheid. Als we... Dat is het voordeel van zo'n softwareprogrammetje als ISA. Als je op dat woord, hè, wat in de Statenvertaling is vertaald met besloten. Hier staat samen opsluiten. Als je daarop op klikt, dan kun je zien waar dat woord nog meer voorkomt. Komen we dat bijvoorbeeld tegen in Galaten 3. Ik blader er even naartoe. Want daar gaat het dan ongeveer over dezelfde dingen. Daar gaat het over de wet. Hè? God gaf een wet. En dat deed hij. De schrift zegt dat de wet erbij is gekomen. Hè? Want God had aan Abraham al zijn belofte gedaan. En later is pas die wet gekomen. En de schrift zegt ook dat die wet vervuld is. Vervuld is door in Christus. Hier gaat het dan over... over de wet, en dan staat er in vers 22 van Galaten 3. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Ook hier weer dat woord. Het alles is onder zonde besloten. Samen opgesloten onder de zonde. Ja, omdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En ook in het volgende vers zie je dat woord weer. Galaten 3 vers 23. Maar eer het geloof kwam, voordat het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Wij werden verzekerd bewaard, staat er letterlijk, onder die wet. Ja, als gevangenen. En we zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Dus ook hier dat woord besloten, opgesloten onder, samen opgesloten wordende, tot op het geloof, of tot in het geloof dat geopenbaard zou worden. Ik ga niet op al die details in die vers in, maar wat hier staat, en ook in het vorige vers, is dat God het al onder de zonde besloten heeft. Zoals in Romeinen 11 stond, dat God allen, heeft besloten onder de ongehoorzaamheid. Iets soortgelijks vinden we hier dus in Galaten 3. Opgesloten, besloten onder de zonde. Wellicht de mooiste in dit verband is Lucas 5. En dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar dit specifieke woord voorkomt. Daar hadden de discipelen de hele nacht gevist, niks gevangen. En de Heer zegt dan in vers 4, steek af van de diepte en werp uw net uit om te vangen. En dan zegt Simon Petrus, meester, wij hebben de hele nacht gearbeid, hard gezocht en niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dan staat er, en als ze dat gedaan hadden, Lucas 5 vers 6, Als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurden. He, dus die vissen werden samen opgesloten in dat net. Nou, als je met die gedachte naar Romeinen 11 gaat, want daar waren we, dus daar gaan we weer naar terug. Als je met die gedachte naar Romeinen 11 gaat, dan in vers 32, he, God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Als vissen in een net. Geen ontkomen aan. Allen zijn onder ongehoorzaamheid besloten. Of zoals Galaten zegt, onder de zonde besloten. Als vissen in een net. En God is degene die dat doet. Die dat zo bepaalt. Maar dan zegt Paulus er ook achteraan. Opdat hij de allen. Opdat hij allen barmhartig zou zijn, opdat hij zich over allen zou ontfermen. En dat is dus, dat is dan ook de reden dat God zich, dat God allen onder de ongehoorzaamheid heeft besloten, opdat hij zich over allen zou ontfermen. En een mens leert wat ontferming is. Kijk, als je nooit ongehoorzaam bent geweest of ongezeggelijk, dan weet je ook niet wat ontferming is. God toont zijn ontferming, of zal zijn ontferming tonen, door zich over allen te ontfermen, maar die allen zijn wel opgesloten of besloten onder ongehoorzaamheid. En dat zijn Gods diepe wegen. En daarom, zegt Paulus, o diepte van rijkdom. Hè, dat gaat langs diepe wegen. En dat is een waarheid die we, ja, toch al door heel de schrift vinden. Maar ik wil me deze ochtend beperken tot de Romeinenbrief. En daar nog een paar schriftplaatsen van laten zien. Hè. Nog een paar voorbeelden van diepten die God gebruikt om tot zijn hoogten te komen. Hè, om het zo te zeggen. Of ja, om te demonstreren waar. Je hebt diepte nodig om hoogte te illustreren. Er is geen berg waar geen dal bij is. Een berg is geen berg zonder dat er ook een diepte is. En dat is in de schrift ook zo. En dat is in Gods wegen is dat ook zo. Kijk, eigenlijk hebben we het dan ook weer over contrasten. Hè? Het zijn eigenlijk contrasten die God gebruikt om een mens dingen te leren. Nou, we gaan gewoon door de Romeinenbrief heen bladeren. Het zijn maar een paar voorbeelden, want ik had er meer kunnen noemen. Ik begin in Romeinen 3. Maar ik had ook in Romeinen 1 kunnen beginnen. Maar zoals gezegd, daar komen daar, nou ja, dat weet ik niet, maar daar kom ik nog een keer terecht. Dus waarover later meer, zeg ik dan maar. Ja, Romeinen 3 vers 9. Daar staat, wat dan? Zijn wij uitnemende? Ganselijk niet, helemaal niet. Zijn wij bevoorrecht? Zegt Paulus. Helemaal niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Kijk, Paulus vangt het hoofdstuk aan van wat is dan het nut van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis. En dan gaat hij uitleggen inderdaad wat het nut is van de Jood en van de besnijdenis. Namelijk dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. En hier in het komende gedeelte hier in Romeinen 3 gaat Paulus uitleggen dat alle mensen zondaren zijn. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Ze zijn al afgeweken, tezamen zijn ze onnuttig geworden. Ja, dat is het. Allen zitten in hetzelfde schuitje. Dat zou mijn samenvatting zijn van deze pericope in Romeinen 3. En Paulus zegt hier dan, wat dan? Zijn wij bevoorrecht? Zijn wij uitnemender bevoorrecht? Helemaal niet. Wij hebben tevoren beschuldigd, beide, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Allen zijn tot zondaren gesteld, zegt Paulus elders. Maar allen zijn onder de zonde. Daar is dus niemand van uitgesloten. Of je nou een Jood bent of een heiden of man of vrouw of nou ja, noem het maar. Allen zijn onder de zonde. En dan sla ik een aantal versen over. In vers 23 zegt hij dan. Want allen, zij allen, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Allen zijn zondaren, allen hebben gezondigd. Allen, elk mens, alle mensen zijn doelmissers. En ze komen tekort, ze hebben tekort aan de heerlijkheid van God. Maakt niet uit of je veel zondigt, weinig zondigt, heel klein beetje zondaar bent of heel veel. Je komt tekort. Dus we zitten allemaal in datzelfde schuitje. En zoals we zagen, ook dat is door God zo bepaald. Want hij heeft het al onder de zonde besloten. Ja. En allen zijn dus onder de zonde. En allen zijn opgesloten of besloten in ongehoorzaamheid. Nou, en hier staat dan, want allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Van de God, staat ook hier weer. Maar dan komt het goede nieuws, want als we hier de puntshouder zetten, dan zou je depressief worden. Dat zou zielig zijn. Maar ze hebben alle gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. He, gerechtvaardigd wordend om niet. Dat betekent dat een mens daar. Net als hij er helemaal niets aan kan doen dat hij een zondaar is. Want zo ben je nu eenmaal geboren. He, nogmaals, of je nu veel of weinig zondigt. Je bent een zondaar. Je bent opgesloten onder de zonde. Maar God rechtvaardigt allen om niet. Allen derven de heerlijkheid Gods. Allen komen tekort aan de heerlijkheid van God. En allen worden gerechtvaardigd om niet. He, gratis is dat. Om niet. Daar kun je zelf niets aan doen. Daar kun je zelf niks aan toebrengen. Daar kun je, sterker nog... Als je denkt zelf er iets aan te kunnen doen, betekent alleen maar dat je niet gelooft wat hier staat. Je wordt gerechtvaardigd om niet, en dan staat er nog achter, in de genade van hem. In zijn genade. He, want genade, dat is om niet. Dat is, ja, God geeft genade, gunst, om niet. Juist aan degene die het niet verdienen. God rechtvaardigt. Ook de Romeinenbrief, Romeinen 4. God rechtvaardigt de goddeloze om niet. Zeg ik dat goed? Ja, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Hè, dus de God rechtvaardigt de goddeloze. En degene die dat gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Welk geloof? Nou, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Niet dat... Wij kunnen niks doen om God te plezieren, zodat hij ons rechtvaardigt of dat hij ons genade verleent. Nee, God rechtvaardigt de goddeloze. En wie dat gelooft, dat geloof, dat rekent God tot gerechtigheid. Dan sta je in de rechte positie tot God. Nou, dat zijn nogal wat begrippen, hè? Gerechtvaardigd en geloof. En ik zei al, ik ben de laatste tijd nogal met de Romeinenbrief en dus met dat soort begrippen, die houden mij nogal bezig. En wat mij opvalt is dat het heel vaak begrippen zijn, geloof, gerechtvaardigd, allemaal genade, allemaal zaken die je in deze brief tegenkomt. Ik kan bijna zeggen van ja, die door Paulus geïntroduceerd worden, hè, want het is de eerste brief in het Nieuwe Testament van Paulus. Ook dat is niet voor niks, denk ik. Maar er worden allerlei begrippen in geïntroduceerd. in ieder geval ook in uitgelegd. En wat mij opgevallen is, is dat heel veel van die begrippen in de godsdienstige wereld echt een tegenovergestelde betekenis hebben. Maar ik kan nu niet op al die begrippen ingaan, maar dat gaan we te zijner tijd wel doen. En ja, dat zijn schitterende dingen. Hè? De gerechtigheid van God bijvoorbeeld. Gods gerechtigheid, wat is dat? Nou, ik denk dat de meeste mensen bij de gerechtigheid van God of de rechtvaardigheid van God, dat ze daar niet een heel warm gevoel bij krijgen als ze dat lezen. Maar als we gaan zien wat de schrift daarover zegt, ja, dat is echt geweldig. En dan weet ik zeker dat we daar wel een warm gevoel bij krijgen. Hè, Gods gerechtigheid. Ik vat het nu even samen, maar te zijner tijd gaan we dat uitgebreid bekijken. Gods gerechtigheid is niets anders dan dat God trouw is aan zijn woord. Aan wat hij heeft beloofd. Wat hij beloofd heeft dat hij zal doen. Dat is Gods gerechtigheid. Hij doet recht aan wat hij gesproken heeft, aan wat hij beloofd heeft. Nou, dat is dan een teaser voor de Bijbelstudies op dinsdagavond vanaf oktober. Ja, ik ben daar mee bezig en dat is zo verschrikkelijk mooi. En zeker we hebben het nu over contrasten, maar als je gaat zien wat men erover zegt en hoe het dan werkelijk zit. Hè, geschriften als de catechismus. Ik zit hier niet om het over dat soort dingen te hebben, maar daar kom je al gauw op. Maar je kunt ook gewoon een willekeurige website erbij pakken en kijken wat men zegt over de rechtvaardigheid van God. Vaak zegt men, ja, God is wel genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Maar hij is ook rechtvaardig. Of ja, God gaat zich wel ontfermen, maar hij is ook rechtvaardig. Ja, die tegenstelling bestaat dus niet. Hoe kom ik erop? Want zij hebben alle gezondigd, we gaan gewoon weer terug naar deze verse. Zij hebben alle gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gratis en voor niks, namelijk in zijn genade, gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, dat heeft Paulus hier in de voorgaande verse ook gezegd. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus, ook zo'n begrip wat we in deze brief vinden. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat, dat bewaren we dus voor de dinsdagavond. Ik blader door naar Romeinen 5. Vers 19. Hier ga ik wel even snel langs, want we hebben een keer een hele ochtend stilgestaan bij Romeinen 5, vers 18 en 19, zo ongeveer. Ik lees het even voor uit de vertaling. Zo dan, oh nee, ik zit een vers te vroeg. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, de velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van de een, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Nou ja, hoe dat precies vertaald is en de woorden die erin zijn toegevoegd, daar ga ik even aan voorbij. Maar in ieder geval zijn door één mens, of de daad van die ene, zijn allen gesteld tot zondaren. Ja, hier staat de velen, maar in het vers hiervoor heeft Paulus het over alle mensen. Hè? En allen zijn er ook veel, dus vers 19, als je dat eens na wil zoeken, is een aanhaling uit Jesaja 53. En vers 18, dat is Paulus zijn uitleg, geïnspireerde uitleg, laat ik dat erbij zeggen, zijn geïnspireerde uitleg van die profetie uit Jesaja. Waar het in Jesaja natuurlijk nog geschreven was tot Israël, de velen, zegt Paulus van ja, dat zei Jesaja over Israël, maar hij betrekt het dan op alle mensen. Gelijk door één misdaad, zegt hij in vers 18, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Verdoemenis, maar dat woord krijg ik altijd lastig mijn mond uit. Het is gewoon zo'n een vertaalwoord voor precies hetzelfde Griekse woord, veroordeling of verdoemenis. Het is gewoon veroordeling. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Dus alle mensen die staan onder de veroordeling. En zo gaat God ook alle rechtvaardigen te leven. En zo staat hier, door die ene mens zijn de velen, dat zijn ze dus ook allemaal, tot zondaren gesteld. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar ook hier staat weer dat men, de mens, de velen, allen, tot zondaren gesteld zijn. En daar ontkom je dus niet aan. En daar is dus ook niemand van uitgesloten. Maar ook weer een diepte die God gebruikt om de mens te krijgen waar hij wil. Namelijk in zijn heerlijkheid, in de hoogte. Romeinen 8. Ja, Romeinen 8 is een lang hoofdstuk. En ook echt een schitterend hoofdstuk. Het is altijd een beetje lastig om daar even middenin te vallen. Daar staat in vers 18, in de vertaling, maar die... staat, want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Paulus zegt, ik reken. Dit woord logizomai is afgeleid van het woord logos, wat we ook al kennen. Logos is het woord voor woord. De logos is het woord. Het woord van God. Maar logizomai, we herkennen ons woord logisch er nog in. Ik reken. Naar aanleiding van wat Paulus hier naar voren brengt. Wat hij in voorgaande versen naar voren brengt. Het is logisch dat. Dus ik reken. Want ik reken dat het lijden van de huidige periode, van deze tegenwoordige tijd, dan staat er in de vertaling niet is te waarderen. Letterlijk staat er, het is niet waardig. Het is niet waardig vergeleken te worden met de heerlijkheid die onthuld zal worden. En dan staat er in de vertaling aan ons. Hè, alsof het, dan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat gaat zich aan ons afspelen. Wij zien dat, nee, het staat er nog sterker. Wij zullen er zelfs deel in hebben. De heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Dus wij zullen daar zelf in delen in die heerlijkheid. We zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Dus die heerlijkheid die zal niet alleen zich aan ons afspelen, maar we zullen er zelf echt deel in hebben. Die heerlijkheid zal tot in ons geopenbaard worden. Ja, hier staat, ik reken, de vertalers die, daarom is het natuurlijk, het is lastig om dit natuurlijk heel letterlijk weer te geven in een vertaling. Omdat, kijk, hier staat, ik reken dat het lijden of de lijden smarten van de tegenwoordige tijd of de huidige periode, die zijn niet waardig. Tegen of naartoe de heerlijkheid die onthuld zal worden in ons. Dus ja, dat vergelijken, dat staat er eigenlijk nog niet eens. Paulus is heel strak en krachtig in zijn bewoordingen. Dus het lijden van de huidige tijd naartoe. Als je het heel letterlijk vertaalt, naartoe de heerlijkheid die in ons, tot in ons onthuld zou worden, of tot in ons geopenbaard zou worden. Ja, het is niet waardig om dat te doen, zegt Paulus. Dus al het lijden van deze huidige, deze tegenwoordige tijd, leg dat op een weegschaal.
Ik kan net zeggen, weeg niet op.
Ja, het is niet waardig. Het is niet eens waard om die twee te vergelijken. Dan gebruik ik toch weer dat woord vergelijken, wat hier dan niet letterlijk staat. Maar ik ben wel benieuwd hoe andere vertalingen die dat letterlijk aanhouden, hoe die dat dan opgelost hebben. Gaan we straks in de pauze even kijken, want ik heb er daar alleen liggen nog. Maar ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waardig is, niet opweegt. Niet is te waarderen, zegt de Statenvertaling, tegen de heerlijkheid die tot in ons zal geopenbaard worden. Ook hier weer, het lijden is natuurlijk het dal. En dat zal leiden. Het lijden zal leiden tot heerlijkheid. Even wel de juiste korte en lange eisen invullen. Maar het lijden zal leiden tot heerlijkheid. Hè? Dat zeggen we ook. Van lijden tot heerlijkheid. En hoe dieper het lijden, hoe hoger de heerlijkheid. In ieder geval hoe hoger het contrast. En dan staat er in het volgende vers. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. De NBG-vertaling, daar zat ik vanmorgen al even in te kijken, die heeft hier, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping. Nee, ik zit verkeerd. Ja, ik heb er een overgeslagen. Ik moet. Ja. Want het schepsel, als met opgestoken. We gaan gewoon naar vers 19. Vers 20 komen we dan nog. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring van de Zonen Gods. En dan heeft de NBG-vertaling. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de Zonen Gods. Toen ik hierna zat te kijken, dat zie je hier ook in de interlineair, daar gaat het over een volgevoel. Daar hebben wij wellicht wat andere associaties bij. Hè? Ik heb een volgevoel dat het gaat regenen, ja, om het maar onschuldig te houden. Ik heb een volgevoel dat het gaat regenen. Maar een volgevoel is eigenlijk dat je. Kijk, dit woord komen we nog. Nog één keer tegen in Filippenzen 1 vers 20. Daar gaat het over Paulus die daar zegt de vertaling dan een vurig verlangen heeft. En als je met vurig verlangen iets verwacht, dan is dat natuurlijk, dat is een voorgevoel. Je van tevoren voel je iets bij wat je verwacht. Dus het is geen mistig voorgevoel, zoals wij dat wel eens gebruiken in ons spraakgebruik. Nee, het is een voorgevoel op basis van wat je weet en wat je gelooft. Zo gebruikt Paulus dat in Filippenzen 1 vers 20. En hier staat dat de schepping een voorgevoel heeft. Een vurig verlangen om dan die vertaling uit Filippenzen 1 vers 20 te gebruiken. Of zoals de NBG-vertaling dat vertaald heeft. De schepping ziet er rijkhalzend uit. Op zich, als je kijkt hoe dat woord opgebouwd is, als je dat ontleedt in zijn of haar delen, dan heeft het met vanaf, het woord schedel zit daar nog in. Dus schedel, hè, hals, rijkhalzend. Ja, dat heeft allemaal wel met elkaar te maken. Dus zo'n woord moet je toch uitleggen.
Mooi, hè?
Ja. Maar er zit al veel meer in dan dat je op het eerste gezicht zou zeggen als je zo'n vertaling ziet. Ja, en als je de Statenvertaling leest, hè, schepsel als met opgestoken hoofden, ja, dan denk je ook een beetje wat. Misschien dat het 400-500 jaar geleden toen die vertaling gemaakt werd, 400 jaar geleden dacht ik, dat het toen de mensen wel iets zei, maar met opgestoken hoofden, ja. Daarom zal de NBG-vertaling met rijkhalzend verlangen van gemaakt hebben. Omdat het natuurlijk wel een gangbare term is in ons spraakgebruik. Maar laten we dan zeggen met vurig verlangen. Dus de schepping wacht met vurig verlangen, met rijkhalzend verlangen op het openbaar worden. Op de onthulling van de Zonen van God. Nou, die zonen van God, dat sla ik voor nu even over. Want dan gaan we naar het volgende vers. Want de schepping, het schepsel staat er in de Statenvertaling, maar dat is gewoon de schepping, is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het onderworpen heeft. De schepping werd ondergeschikt aan de zinloosheid. Niet vrijwillig, maar vanwege degene die onderschikt. Zo staat het er letterlijk. Ik las pas iemand, die schreef daar iets over, op Facebook. En die zei, dat de MBG-vertaling zei, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. En hij zei, van ja, dat hem, dat schrijf ik met een kleine letter, want dat is Satan. Satan heeft de schepping aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid onderworpen. Nee, als je er, en ik heb toen gezegd tegen diegene, ja, weet je, tot zo'n conclusie, kijk, men wil niet erkennen dat God werkelijk God is, dat uit hem, door hem en tot hem alles is. Dat God zelfs de schepper is van het kwaad, zoals Jesaja 45 zegt. Allemaal met een doel, daar hebben we het nu ook over, allemaal met een doel. Het zijn diepten die God gebruikt. Maar in het verband van de Romeinenbrief, zo'n bewering doen, ja, dat kan alleen als je Romeinen 8 vers 20 en zo uithaalt en zegt van, ik haal deze tekst hier en daar staat dit en ik maak van de grote, van de hoofdletter H maak ik een kleine letter. Maar als je het verband van de Romeinenbrief kent, de Romeinenbrief spreekt van een soevereine God die alles bepaalt, die ook alle onder de ongehoorzaamheid besloten heeft, comma, om zich over allen te ontfermen. Maar het is God die dat doet. En ook de schepping is ondergeschikt aan de ijdelheid of aan de zinloosheid door hem met een hoofdletter. En niet door hem met een kleine letter. En overigens staat dat er ook gewoon bij, want er staat niet vrijwillig. Er is geen schepsel die uit vrije wil die schepping aan de ijdelheid onderworpen heeft. Ook Satan niet, want ook Satan is een schepsel. Ook Satan is een schepsel. En ook hij heeft niet vrijwillig die schepping onderworpen aan de ijdelheid van de zinloosheid. Nee, dat heeft God gedaan. En Satan is daarin slechts een instrumentje in Gods hand. Veel meer eer hoeven we hem ook niet te geven. Het is niet vrijwillig dat de schepping aan de ijdelheid onderworpen is. Niet van jullie, niet van mij. En ook niet van Satan. Nee, God heeft dat zo gedaan. God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten. En hier staat dat hij de schepping aan de ijdelheid, aan de zinloosheid onderworpen heeft. Nou, dan heb ik nog één voorbeeld. Voordat we gaan pauzeren. Romeinen 9. Ja, als het dan gaat over de soevereiniteit van God, dan is dit ook zo'n hoofdstuk? Romeinen 9, vers 13. Ja, daar staat in vers 11, dan gaat het over Jacob en Esau. Als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, het plan van God, dat naar de verkiezing is. Gods plan is overeenkomstig uitverkiezing. Ook zo'n begrip, uitverkiezing, totaal misbegrepen. Zet ik even in een noot in de kantlijn. Want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat naar de uitverkiezing is vastbleven, niet uit werken, maar uit de roepende. God is de roepende en die kinderen, Jacob en Esau, hadden nog niets goeds of niets kwaads gedaan en God had zijn keuze al gemaakt. Zo werd tot haar gezegd, tot Rebecca, de meerdere zal de mindere dienen. En dan haalt Paulus een schriftplaats in Romeinen 9 vers 13 aan, uit de Malachi. Zoals geschreven is, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Zoals geschreven is, Jacob heb ik lief, Esau haat ik. En dat klinkt in ons spraakgebruik van hij haat God Esau, dan zal die wel, weet ik veel, eeuwig branden in de hel of zo. Of, nee, God heeft Jacob uitgekozen, de eerstgeborene, en Esau op de tweede plaats gezet. Want er zijn ook grote beloften aan Esau gedaan, dat is gewoon aan te tonen vanuit schrift. Jacob heb ik lief, maar Esau haat ik. Esau heb ik op een tweede plaats gezet of terzijde gesteld, hoe je het ook wil zeggen. Maar niet haten zoals wij wellicht dat woord zouden opvatten. Dat is de soevereiniteit van God. Ook omdat het past binnen zijn plan. Nou, in vers 17, dan gaat het niet meer over Jacob en Esau, maar over Farao. Want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Farao werd door God verwekt, opgewekt, opdat ik in u mijn kracht zou betonen, zegt God. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Opdat Gods naam verkondigd zou worden in heel de aarde. Daarvoor gebruikte God Farao, daarom verhardde God ook Farao. Want je leest in Exodus dat Farao op een gegeven moment dreigt te bezwijken. Hè, onder de druk van al die plagen die het volk Egypte overkomen. En dan staat er op het moment dat die Farao wil gaan toegeven. Dan staat er dat God Farao's hart verhardde. Versterkte staat er zelfs. Zodat Farao krachtig genoeg bleef om nee te blijven zeggen tegen God. Ja. En dat deed God. Ik heb jou hiertoe opgewekt, Farao, opdat ik in jou mijn kracht zou betonen en omdat mijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Ik zat toevallig deze week de geschiedenis van die twee verspieders te lezen. Die komen bij Rahab. En Rahab die legt hier getuigenis vanaf dat ze dit had gehoord. En dat ze daardoor geloofde in de God van Israël. Ze had gehoord wat God met de Schelfzee gedaan had. Dat die wateren gespleten waren. En je leest ook op andere plaatsen van als Israël dat in het boek Jozua het land inneemt als bezitting. Dan zijn er ook allerlei volkeren die hiervan getuigenis afleggen. Van dat God het volk uit Egypte bevrijd had. De wateren van de Schelfzee had gespleten. En de Egyptenaren in diezelfde Schelfzee heeft omgebracht. Of de Rode Zee of de Schelfzee. Nou, dan staat er in vers 18, zo ontfermt hij zich dan die hij wil en hij verhardt wie hij wil. God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nou ja, ik zou nog door kunnen lezen in vers 21, vaten ter ere en ter onere. God is de pottenbakker. Hij gebruikt vaten ter ere en vaten ter onere. Als ik nu één bladzijde omsla, ben ik weer in Romeinen 11. Maar ik kijk even op de klok en ik zie dat we eerst koffie gaan drinken en dan verder gaan naar de pauze met Romeinen 11.